Elk leven, hoe sober of flamboyant ook, is een reis. En op die reis ontwikkelt ieder mens een eigen identiteit. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Journey to Purpose podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Kees Baan. Kees is journalist, schrijver en ook spreker op uitvaarten. Een interessante persoonlijkheid. Een man met een roerig leven, met hoogtepunten, maar ook zeker dieptepunten. Een dieptepunt in zijn leven is het moment dat Kees kanker kreeg. En tegelijkertijd is dat ook een hoogtepunt. Want elk lot maakt ook dat je weer nieuwe keuzes kan maken. En dat je kan onderzoeken, wie ben ik dan en wie wil ik zijn? Dit gesprek gaat over zelfvertrouwen, het verlies van zelfvertrouwen, veerkracht en ook zeker geloof in daadkracht. Aan daadkracht kun je mensen herkennen, zegt Kees. Soms krijgt een woord een betekenis. Kees heeft de missie om mensen die in een donkere periode van hun leven zitten, om die lichtpuntjes te geven. En daar draagt dit boek ook aan bij. Het is inderdaad een startpunt van een nieuwe ontdekkingsreis. Kees, vertel eens het moment dat jij je zelfvertrouwen verliest.
Met mijn zelfvertrouwen zat in mijn lange haar, dat zat in mijn lengte, dat zat in mijn... In de zonnebank die ik bezocht, ik had heel veel zelfvertrouwen geput uit mijn buitenkant. En later ga ik dus van buiten naar binnen. Maar dat is wel een lange weg. Maar ik had het wel nodig om op geestelijk gebied ook wat zelfvertrouwen te kunnen gebruiken eigenlijk.
Mm-hmm. Hey, en jij zegt ook van, dat is een lange weg. We zijn allemaal dat pad aan het lopen. En ook op zoek, naar vertrouwen en zelfvertrouwen. Wat is er op jouw pad gekomen, de wake-up call, waardoor je, wat je ook zegt, meer naar de binnenkant ging kijken?
Ja, dat kan ik wel vertellen hoor. Ik was 40, bijna 40. En ik ging als journalist echt de wereld over. Ik was op reis naar Afrika, naar Indonesië, naar Zuid-Amerika. Ik vond mezelf ook heel erg goed in die tijd. En mooi en sterk. Ik was een soort playboy-achtig mannetje. Vroeger. Maar toen ging ik voor een reis naar Sulawesi, het voormalige Celebes in Indonesië, voor een reportage voor de Lepra Stichting. En daar werd ik ziek, daar kreeg ik een soort diarree. Nou, op zich is dat niet vreemd dat je dat in zo'n land krijgt. Maar in die periode was ik, toen ik daar was op Sulawesi en ik ging terug naar Nederland, was ik binnen 3 weken was ik 15 kilo kwijt. En dat was zorgwekkend. Ik ben toen naar de huisarts gegaan en die stuurde me door naar het ziekenhuis in Zeist. En ging ik van het ziekenhuis van Zeist naar het ziekenhuis in Utrecht, de toenmalige ASU, nu is dat UMC. En toen bleek dat ik darmkanker had. En dat was voor mij wel een wake-up call wil noemen. Ik noem het vaak dat als een trein die dan een wissel overgaat en opeens krijg je een andere bestemming. Je komt in een ander landschap, je gaat een andere taal horen. Maar dat moment van dat ik een darmkanker kreeg en toen het niet anders kon dat ik een stoma zou krijgen, toen brak er van alles in mij af. De relaties die ik had, verdwenen gaandeweg. Ik werd minder vrolijk, integendeel, ik werd wel depressief ook. Ik verloor ook veel mensen. Ik verloor zelfvertrouwen, het fysieke zelfvertrouwen in ieder geval. Maar dat was 1994, 1995. Toen is er heel veel veranderd.
En veel verlies dus hoor ik ook in jouw verhaal.
Klopt.
Hoe deelde jij hiermee?
Nou, dat heel slecht. Ik sloot me. Sowieso moest ik heel lang naar het ziekenhuis. Waar ik overigens buitengewoon plezierig ben behandeld. Door de arts, professor van Vroonhoven. Die man was niet alleen steengoed in zijn vak, maar het was ook nog een mens, vond ik dat. Die kwam ook op zondagavond laat nog eventjes kijken hoe het bij me ging. Dus ik heb daar wel heel veel dingen onbewust geleerd en gezien die mij later van pas zijn gekomen. Hoe dealde ik ermee? Ik sloot mezelf op. Ik vond het niet plezierig als de mensen kwamen in eerste instantie, want ik was alles kwijt. Ik kon niet meer werken. Dat deed ik graag. Ik kon niet meer uitgaan. Ik kon niet meer eten en drinken wat ik wilde. Ik had een Bourgondisch leven. En dat viel allemaal weg. Ik bedoel, de dingen waar ik op danste. Ik was de vloer, de grond onder mijn voeten was ik gewoon kwijt. Die,
ja.
die fase heeft lang geduurd, geloof ik. Ik kan niet meer precies de vinger leggen op het moment dat dat is gekanteld. Nou, misschien toch
en,
dat ik...
Ja?
Wel iets... Er waren toch een paar vrienden die wel trouw bleven. En toch een paar mensen die mij wel bleven opzoeken. Schrijven met kaarten, was dat toen nog. En brieven die ik kreeg. Dus een handjevol mensen heeft me er wel doorheen gesleept.
Mooi. En vriendschap is dus daarmee ook een belangrijk thema voor jou geworden.
Ja, ik vind vriendschap eigenlijk, dat staat hoog in mijn vaandel hoor, vriendschappen. Dat is wel een troefkaart in mijn leven. Ja.
Ja. Als je deze dingen zo vertelt, hè, dat ingrijpende verlies, ingrijpende verandering in je leven, de grond onder je voeten vandaan voelen zakken. We zitten nu in een coronatijdperk waarin ook heel veel mensen dit denk ervaren. Mm-hmm. Ik weet dat jij op dit moment ook veel met mensen spreekt over ook de lichte en de donkere kanten van het leven en afscheid nemen. Wat neem jij mee uit die periode naar het nu?
Zo, Henny Ouden, dit zijn wel vragen die jij even uit je mouw schudt. Hè? Wat neem ik mee? Nou, wat ik in ieder geval meeneem is dat ik het ook een natuurwet vind dat het licht en donker wordt in het leven. Dat je dus ouder wordend begrip gaat krijgen voor donkere dagen en koude nachten in de abstracte zin. Als een metafoor. Ik geloof wel dat. Voor mij is die periode van. Die zwarte tijd. Heeft me wel een beter mens gemaakt. Dat heeft me wel meer. Bepaald bij. De innerlijke schoonheid. Die elk mens ook heeft. Het kost wel moeite om daar. Te komen. Want het is het is schatgraven een beetje. Maar ik geloof wel. Dat wanneer je dus. Beperkt wordt in je beweging, in ieder geval letterlijk, dat je daardoor gaat nadenken over, maar waarom ben ik hier dan eigenlijk? Ik dacht dat ik op de wereld was om mooi te zijn, om te vliegen en mooie verhalen te schrijven, complimenten te krijgen voor wat ik deed. Maar ik was toch een beetje een egocentrisch mens. En dat ben ik, in die fase ben ik daar wel in veranderd van. Dat ik meer empathie ben gaan krijgen, meer oog voor mensen die ziek zijn, in welke vorm dan ook, van geest of van lichaam. En dit coronatijdperk geldt voor heel veel mensen, dat die zich ineens beperkt gaan voelen of zich extra eenzaam weten. En ook geen raad en geen weg zien van hoe moet ik nu verder.
Mm-hmm.
Ik geloof altijd dat er een begaanbare weg is, alleen dat die niet voor het oprapen ligt.
Ja. Ja, en wat wat jij nu ook in jouw werk tegenkomt, hè, in de gesprekken met mensen en dat je ook mensen begeleidt bij het afscheid nemen van het leven en ook bij de uitvaart spreekt. Mm-hmm. Zijn dit dan ook de thema's die jij aanraakt in die gesprekken?
Jazeker, want het is vaak zo dat mensen graag de overledene de hemel in willen prijzen. Nou, dat doe ik ook graag. Maar er zit ook altijd een component in dat mensen ook door een dal zijn gegaan. Het kan niet anders dan dat er mensen zijn die een mindere kant hebben of slechte ervaring hebben gehad of zelf slechte dingen hebben gedaan of moeilijke dingen hebben moeten doen. Die misschien tegen hun principes indruisten. Maar bij het afscheid nemen van.
Ja, ik ben er nog, ja.
Ik was gebleven bij dat het moeilijk is om mensen die dus op een gegeven moment afscheid moeten nemen van een partner, van een geliefde, van een kind. Dat zijn hele zware. Daar is bijna geen troost voor, laat ik het ook zo zeggen. Want of je nu wel of niet in God gelooft, of je nu wel of niet denkt dat er nog een vervolg komt. Ik hoop altijd maar dat mensen dan toch vrienden hebben die in die fase trouw blijven. Niet alleen de eerste maand na de dood van, of de eerste 6 weken, maar ook na 2, 3 maanden nog bellen of langsgaan om te vragen hoe gaat het nu met je? Dat is wel iets waarvan ik vurig hoop dat dat blijft. En dat is wel mijn ervaring, dat er altijd 1 of 2 mensen zijn die blijven.
Mm-hmm. Ja.
En of er leven na de dood is, dat weet ik niet. Dat weet ik misschien niet zeker. Maar dat er liefde na de dood is, daar geloof ik wel in.
Mooi, ja. Ik zeg ook heel vaak in mijn werk, de achterkant van rouw is liefde. En juist omdat er zo lief is gehad, is de rouw ook zo aanwezig.
Ja, ik zeg wel eens, er zit bijna een prijs op het liefhebben. Want hoe meer je lief hebt gehad, hoe groter de liefde was tussen jou en de overledene. Hoe dieper het zat, hoe blij je ook samen was en hoe gelukkig je samen bent geweest. Daarna ben je des te ongelukkiger en des te verdrietiger. Want als je plus 100 hebt gezeten met liefde, en die liefde valt weg, dan ga je gelijk naar min 200 soms.
Ja. Ja. Ja, en toch merk ik dat door dit te zeggen, hoe confronterend ook, dat het ook heel vaak troostend is.
In welk opzicht dan?
Ja, dat mensen voelen van, oh, maar dit was er dus. Dit was echt de liefde. Ik begeleid op dit moment iemand die in de rouw is, verlies van partner en daar blijkt bedrog in het spel mm-hmm. te zijn, waar ze achteraf achter is gekomen. En dit verstoort zo ontzettend haar rouw. En is zo moeilijk nu om door de rouw heen te gaan. En het hele verhaal van ook de mensen om haar heen, vrienden en alles, die met haar meerouwden en wat haar heel veel troost gaf. Mm-hmm. Dat is zo verstoord geraakt, dat hele proces.
Maar wat kun je dan nog een houvast geven aan zo'n dame?
Ontzettend moeilijk, ontzettend moeilijk. Absoluut, ja. In dit geval zijn we ook aan het onderzoeken van wat haar waarheid was over de liefde. Wat daar toch van haar ook werkelijkheid was. Want het was, zij heeft dat ook werkelijk zo gevoeld. Dus het is een heel andere zoektocht terug naar wat is liefde. Ja.
Ja, het is toch niet meevallen om dan nog een keer weer zelfvertrouwen te krijgen in wat jij denkt dat goed is. En dan blijkt dat het niet goed is geweest. Dat is wel een heel hard gelacht. En zeker als dat gepaard gaat met het, je kunt geen gesprek meer voeren met degene die overleden is.
Precies, ja. precies. Dit is trouwens ook een thema wat mij op dit moment, het gaat niet dan daarover, maar wat mij wel raakt nu in deze tijd van corona, is de verhalen van mensen die geen afscheid kunnen, niet bij hun geliefde kunnen zijn, die aan het sterven is, ofwel de afscheidsdienst waar mensen niet bij kunnen zijn, het niet afscheid nemen. Hoe ervaar jij dat in deze periode?
Nou, ik had vorige week een hele mooie uitvaart van een dame die van 70 met een hele grote vrienden- en familiekring. En toen heeft die uitvaartleider heeft bedacht om al die mensen die anders aanwezig zouden zijn, zeker 150 mensen, heeft hij een verzoek gestuurd, gemaild, van maak een selfie. En schrijft er een klein verhaaltje bij over wat zij voor jou heeft betekend. En toen waren er inderdaad 150 selfies binnengekomen. En die hebben we toen in een soort kring, als een soort rek om de baar gezet. Een soort stadion gemaakt. En dat in een kring om de baar. En dan al die gezichten en al die verhalen stonden er zo toch om haar heen. En dat was wel een heel goed idee van die uitvaartleider. Om dan toch nog een beetje een soort sfeer te creëren rondom de overledene. En natuurlijk met zo'n livestream verbinding. Dat is niet echt, dat is niet, dat is toch een beetje plan B om afscheid te nemen. Maar je moet roeien met de riemen die je hebt. En als je dan zo'n riem vindt, dat je toch in een kring je verbonden weet met elkaar. Daar gaat toch wel een soort kracht van uit die je anders nooit zou hebben gezien. Van dat al die mensen een selfie hebben gemaakt, een gedichtje hebben geschreven, een herinnering opgehaald. En dat dat dan in een soort arena-opstelling om de baar werd gezet. Ik vond dat heel indrukwekkend. En er waren verder maar 30 mensen bij.
Ja.
Maar ik denk, je kunt creatief zijn. Dat vind ik ook wel iets van een mens. Dat je, wanneer het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En dan kunnen mensen tot heel veel moois in staat zijn. Want dat geloof ik heilig. Dat wanneer je goed nadenkt over wat kan er nog wel, dan vind je ook wel iets om zingeving te vinden in een moeilijke tijd als deze tijd. Denk ik, zo geloof ik er wel hoor, in. Dat het altijd iets zal zijn waardoor je houvast vindt.
Ja. Ja, en het is inderdaad wat je zegt. Dat geeft me ook een tijd wel hoop. Juist in deze crisistijd. En ja, ik heb zelf ook in ontwikkelingswerk gezeten. Dat heeft me toen ook al zo geïntrigeerd. Dat je echt denkt, jeetje, hoe kan het, weet je wel? Dat mensen alles kwijtraken. En dan toch vaak ook weer zo'n overlevingsdrang hebben om weer opnieuw te beginnen.
Ik ben altijd erg onder de indruk van mensen die dus vanaf nul, die eigenlijk heel erg ver waren gekomen en plotseling alles kwijtraken en dan op nul of onder nul opnieuw moesten beginnen. En ik denk eigenlijk dat veel mensen zichzelf onderschatten wat betreft het omgaan met tegenslag. Want wat ik ook heb gezien en meegemaakt, ik was vaak onder de indruk van hoe mensen zich weer konden opwerken en weer op de been kwamen en zichzelf weer op gingen poetsen en weer de mouwen op gingen stropen. Van, we kunnen het, het kan, je bent nooit verslagen. Ik ben erg optimistisch over de veerkracht van mensen.
Ja, mooi. Ik ook. Ja. Ja. En is dat ook de veerkracht van mensen? Is dat voor jou ook een thema waar je op dit moment mee bezig bent?
Veerkracht of geestkracht? Ja, dat geloof ik wel erg in. Ik merk dat ik wanneer met mensen praat over kun je hier tegen? Kun je dit verwerken? Is dit het einde? Als je dus praat met iemand die een partner heeft verloren, of een kind heeft verloren, of heel erg depressief is. Bij depressiviteit aarzel ik een beetje, want dat zit vaak heel veel dieper. Maar bij een overlijden heb ik wel gezien dat mensen na verloop van tijd zichzelf weer tegenkomen of zichzelf opnieuw ontdekken of een weg ingaan die ze voor onmogelijk hadden gehouden, maar toch dat ze de kracht vinden of de geestkracht vinden om weer van betekenis te zijn, om te beginnen voor zichzelf en gaandeweg toch weer voor anderen, voor de kinderen of voor hun vrienden of, nou, maakt niet uit, voor de maatschappij, zal ik maar zeggen. Ik geloof heel veel in de oerkracht van mannen en vrouwen die een klap hebben gekregen.
Jouw quote, soms krijgt een woord de kwaliteit van een daad.
Ja.
Heeft dat mee te maken?
Nou ja, ik ben als schrijver of als journalist begonnen met het uitvinden van grote en mooie woorden, maar door schade en schande, zei ik al, heb ik het toch van daden moeten hebben. En ik ben niet zo van Feyenoord, maar ik heb wel respect voor die voetbalclub. Met name vanwege die slogan, geen woorden, maar daden. En in daadkracht, daarin kun je mensen wel herkennen, geloof ik. Je kan makkelijk zeggen, ik hou van jou. Dat zijn van die woorden die soms gezegd mogen of moeten worden. Maar het zit hem vooral in het doen van de liefde. In het doen van iets moois. Het doen van iemand op handen dragen. Dat bedoel ik met dat zinnetje van soms krijgt een woord de kwaliteit van een daad.